We zullen deze dienst beginnen met stilte. En daarna belijden we onze afhankelijkheid van God. En mogen we zijn groet ontvangen. En die beantwoorden met Psalm 122, vers 1 tot 3. Een lied over Jeruzalem. Wilt u gaan staan? We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt voor alle tijden en die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit begon. Amen. Als voorganger in deze dienst mag ik u namens deze God groeten. Genade en vrede voor u, voor jullie, van God onze Vader. Door Jezus Christus onze Heer, samen met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
We naderen nu tot God in een gebed om ontferming. Laten we bidden. Heer onze God, we willen u bedanken dat we hier op deze zondagmorgen weer bij elkaar mogen komen. In alle vrijheid. Om samen te zingen voor u en over u. Om samen te bidden en te danken. Om samen uit uw woord te lezen en te horen. Om door u begroet en gezegend te worden. Dank u wel dat u ons dat geeft. Dank u wel dat u ons ook aan elkaar geeft, als broers en zussen in uw gezin, in deze gemeente. We weten, Heer, dat het niet vanzelfsprekend is, die vrijheid van ons. Dat maakt ons stil en dankbaar. En het zorgt er ook voor dat onze gedachten gaan naar de mensen die dat niet hebben. Heer, over de hele wereld leven er kinderen van u, en velen van hen kennen zo'n vrijheid niet. Zij worden vervolgd om hun geloof en kunnen er niet in alle openheid voor uitkomen. Heer, wilt u voor hen zorgen? Bescherm en bewaar hen in de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren. Heer, er is ook zoveel oorlog en onrust in deze wereld. Als we daarover horen, dan voelen we ons zo klein en machteloos. Zoveel geweld en misbruik. Zoveel wanhoop en verdriet. Heer, geef dat het ons niet moedeloos maakt, maar dat we het in onze gebeden toch steeds weer tegen u willen zeggen, dat het ons raakt. Heer, we bidden u voor al die mensen die zo getroffen worden. Wilt u geloof, hoop en liefde geven? Wilt u hen nabij zijn? Heer onze God, zo zien we de gevolgen van de zonde heel reëel in het groot, ja wereldwijd. Maar we denken ook aan al die momenten waarop wij zelf ons doel lijken te missen. Waarop wij zelf dingen zeggen, denken of doen die niet goed zijn. Of wanneer we de goede dingen juist niet doen. Ook wij hebben uw genade en nabijheid zo nodig. Heer, wilt u ons daarmee tegemoetkomen, ook in deze dienst? Wilt u ons samen zijn zegenen? Wilt u van ons genieten, op dit moment en alle dagen? In Jezus' naam bidden we u dit. Amen. Vandaag in deze dienst gaat het over de priesterkoning Melchizedek. De tekst komt uit het Bijbelboek Hebreeën. En zo samengekomen rond Gods woord zoeken we ook zijn wil. En daarom heb ik ervoor gekozen om als leefregel ook een gedeelte uit dat Bijbelboek, het Bijbelboek Hebreeën, te lezen. Ik lees voor u Hebreeën 10, vers 19 tot 24. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We zingen nu Psalm 25, vers 2. Voordat we de Bijbel openen voor de schriftlezing, bidden we God om het licht en de leiding van zijn geest. Laten we bidden. Heer onze God, we willen nu samen uit uw woord gaan lezen. Steeds opnieuw mogen we dat doen. En hoe bekend de Bijbelwoorden misschien ook zijn, ze mogen voor ons ook steeds weer als nieuw klinken. Heer, hoe onze levens er ook uitzien, u bent het die dat het beste weet, wat ons bezighoudt, waar we blij om zijn of juist verdrietig. Ons leven lijkt soms misschien wel op een omgeploegd land met van die diepe voren. Heer, maakt u het tot een vruchtbaar land, waarop uw woorden mogen landen als graankorrels die daarop vrucht mogen dragen. Komt u zo zelf in onze levens om ons de weg te wijzen, of misschien zelfs te dragen, wanneer we zelf niet meer vooruit kunnen. Geef dat uw woorden zo bij ons mogen binnenkomen in ons hart. In de naam van Jezus bidden we u dit. Amen. De schriftlezing voor deze morgen is eerst uit Genesis 14, vers 17 tot 24 en daarna Psalm 110. En Genesis 14, daar vallen we midden in een verhaal uit de tijd van Abraham. Er is in die tijd strijd tussen een aantal koningen. En Lot, de neef van Abraham, is daarbij gevangen genomen. En Abraham met zijn leger bevrijdt hen. En dan lezen we de volgende woorden in Genesis 14 vanaf vers 17. Toen trok de koning van Sodom hem, dat is Abraham, tegemoet. Nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die bij hem waren. Naar het dal Sjawe. Dat is het tegenwoordige koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham: geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom: ik zweer bij de Heer, de God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal aannemen, zodat u niet kunt zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan, alleen wat de knechten gegeten hebben en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskel en Mamre, laten die hun deel nemen. En dan lees ik nu Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft hij zijn hoofd omhoog. We zingen nu van deze psalm, de berijmde versie, het vierde couplet, psalm 110, vers 4. De tekst voor deze ochtend komt uit het boek Hebreeën, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 4. En het Bijbelboek Hebreeën is eigenlijk een soort preek. De schrijver geeft uitleg over wie Jezus is en hij gebruikt in dit gedeelte Melchizedek als een voorbeeld. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, aldus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom, kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Tot zover het woord van God. Na de preek zingen we gezang 173, vers 1 tot 5. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. De naam Melchizedek komen we in drie verschillende Bijbelboeken tegen. We hebben al die teksten net gelezen. Als je je Bijbel in het midden laat openvallen, dan kom je meestal terecht in het boek van de Psalmen. En daar staat ook dit lied waarin David over Melchizedek zingt. Maar ook al helemaal aan het begin van de Bijbel, in Genesis, komt deze bijzondere figuur voor. En tot slot ook helemaal aan het einde van de Bijbel, in een van de laatste brieven die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen. Het verhaal van Melchizedek is dus niet gebonden aan één moment in de tijd. Deze bijzondere figuur trok mijn aandacht en daarom ben ik me in hem gaan verdiepen voor deze preek. Melchizedek is een bijzonder voorbeeld. Dat was hij voor de stammen van Israël in de tijd van koning David. Die zong daarover een lied. Dat was hij ook voor de eerste christenen in de tijd vlak na Jezus, de tijd dat de christelijke kerk begon. De tijd dat de Hebreeën schrijver preekte en uitleg gaf. En dat is hij ook nu nog voor ons, een bijzonder voorbeeld. David, de man naar Gods hart, wordt koning, dat weten we wel. Maar weten we ook dat dat niet zomaar vanzelf ging? David was dan wel door de profeet Samuel gezalfd. Hij wist dat hij koning zou worden, omdat God hem daarvoor had uitgekozen. Maar zolang Saul nog leefde, was David nog geen koning. En ook daarna was hij het nog niet meteen. Hij woonde nog in het buitenland. In de Bijbel lezen we dat David door de leiding van God naar zijn eigen stam Juda terugkeert als Saul dood is. Hij gaat wonen in de stad Hebron. De Judeërs zalven David dan tot hun koning. Maar tegelijkertijd is Isboset, een van de zoons van Saul, uitgeroepen tot koning van de andere stammen. Onderling is er veel strijd, een afschuwelijke burgeroorlog. Davids leger blijkt het sterkst te zijn, maar pas na 7 jaar wordt David koning over heel Israël. Om nu te zorgen dat iedereen hem als koning accepteert, kiest David een nieuwe hoofdstad. In 2 Samuel 5 wordt verteld dat David de stad Jeruzalem verovert op de Jebusieten. En dat wordt dan de nieuwe koningsstad. Over die stad wordt gezongen in heel veel psalmen. We zongen aan het begin van de dienst al psalm 122. En dan klinkt er ook dat overwinningslied van psalm 110. We hebben het net gelezen. David heeft zijn vijanden verslagen. Hij bezingt de Heer die hem macht heeft gegeven om als koning te heersen. Maar hij zingt ook over het priesterschap. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. Of David dit over zichzelf zingt, of bijvoorbeeld over Zadok, die op dat moment de priester is, dat is niet helemaal duidelijk. Waar het om gaat is dat David van Jeruzalem niet alleen de koningsstad wil maken, maar ook het religieuze centrum voor de dienst aan God. Dus ook de Godstad. En dan is het noemen van de naam van Melchizedek een slimme zet. Want volgens het verhaal van Genesis is Melchizedek de koning van Salem. Dat is Jeruzalem. En is hij ook priester van God. Zo worden de koningsstad en de Godstad met elkaar verbonden in Jeruzalem. En zo worden ook alle stammen van Israël weer met elkaar verbonden als volk van God. Om meer te weten te komen over deze Melchizedek moeten we terug naar het boek Genesis. Naar het verhaal wat we net ook hebben gelezen, de tijd van Abraham. Dat is de grote voorvader van alle stammen van Israël. En daarom voor hen allemaal belangrijk. In hem zijn de stammen met elkaar verbonden. Net als bij David is er ook in de tijd van Abraham strijd. Abraham en zijn mensen hebben een aantal koningen verslagen, die onder andere Lot, de neef van Abraham, gevangen hadden genomen. De koning van Sodom, waar Lot toen woonde, komt Abraham bedanken. En dan ineens is hij daar, Melchizedek. Hij komt heel plotseling op in het verhaal van Genesis 14. Het is net of de koning van Sodom hiervoor even aan de kant wordt gezet. Want een paar versen later gaat zijn verhaal pas weer door. En waar Abraham van Melchizedek brood en wijn in ontvangst neemt, wil hij van de behaalde buit van onder andere de koning van Sodom niets hebben. Nee, Abraham moet niets hebben van die slechte koning van Sodom. Maar Melchizedek krijgt een ereplaats in het verhaal. In de eerste plaats geeft hij Abraham en zijn leger te eten en te drinken na hun strijd. In de tweede plaats spreekt Melchizedek als priester namens God zegenende woorden over Abraham uit en bevestigt zo de zegen die God al eerder aan Abraham had gegeven. En in de derde plaats ontvangt Melchizedek van Abraham de tiende, het loon voor een priester in dienst van God. Abraham erkent zo de hogere positie van Melchizedek en hij dient God op deze manier. Melchizedek komt uit het niets en verdwijnt in het niets van het verhaal. Geen stamboom, geen begin, geen einde. Door Gods leiding is hij hier in de Bijbel terechtgekomen, als een eeuwige priesterkoning, als een mooi voorbeeld voor de stammen van Israël. Alsof God wil zeggen, accepteer de koning en accepteer de priester in mijn dienst vanuit de stad Jeruzalem. En vorm één volk van onderdanen. De onderdanen mogen het goede verwachten, brood en wijn, voedsel, maar ook bescherming. En deze onderdanen zijn dan zelf ook bereid om hun tienden af te dragen. De God van Israël laat zien dat hij een God van overwinning en van verzoening is. God zelf wil zijn volk bewaren in de strijd. Hij wil zorgen voor vrede en recht. Iets wat ook zichtbaar is in de naam Melchizedek. Melchi betekent koning. En Zedek betekent gerechtigheid. Deze Melchizedek, letterlijk koning van gerechtigheid, is koning van Salem. Wat vrede betekent. De namen zijn dus veelzeggend. God zelf wil zijn volk zegenen met recht en vrede en met voedsel, zoals Melchizedek met brood en wijn bij Abraham komt. En zoals Abraham aan Melchizedek de tiende van de buit geeft en in hem zijn meerdere erkent, zo zal het volk zijn tienden afdragen aan de priesters voor de dienst van de Heer. Het verhaal van Abraham laat ook zien dat Gods volk van vreemden, van andere volken, niets moet aannemen. Laat ze niet afhankelijk worden van anderen. Laat ze niet de goden van anderen gaan dienen. Nee, alleen de Heer en van zijn dienaar, daar moet het volk het van verwachten. En door hem worden ze dan gezegend. We hebben nu gezien hoe de mysterieuze priesterkoning Melchizedek in het Oude Testament zijn plek heeft gekregen en daar een voorbeeld is van Gods bemoeienis met zijn volk. Nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Want voor de schrijver van de brief aan de Hebreeën is dezelfde Melchizedek een goed voorbeeld om iets duidelijk te maken over wie Jezus is. Van Jezus wordt ook gezegd dat hij priester en koning is. De beloofde Messias. Maar er stonden wel meer Messiassen op in die tijd. Waarom zou dit nu de echte Messias zijn? Hij was ook heel anders dan men verwachtte. Geen echte koning die tegen de Romeinen vocht, maar eerder een vredekoning. Zo presenteerde hij zichzelf. Een echte koning van Salem. En met betrekking tot de geslachtsregisters was nog wel duidelijk te maken dat hij een nakomeling van de grote koning David was. Dus koning, oké. Misschien wel heel anders dan verwacht, maar dat klopte dan nog wel. Maar priester, ja zelfs hoge priester, dat zat er echt niet in. Want Jezus kwam uit de stam Juda en zeker niet uit de stam Levi. Hij was geen nakomeling van de Aaron en kon dus onmogelijk hoge priester zijn. Daarom was het voor de Joodse bekeerlingen zo belangrijk om de mysterieuze priesterkoning Melchizedek als voorbeeld te gebruiken. Bij hem waren beide ambten verweven. Zijn afkomst was daarbij niet van belang. David zelf had over hem gezongen en hem gebruikt om de stammen van Israël weer met elkaar te verbinden. Abraham had in Melchizedek zijn meerdere erkend, een priester van God. Als het voorbeeld van Melchizedek, aan dat voorbeeld van Melchizedek zien we dat de eerste christenjoden zien dat Jezus de ware priesterkoning is, die vrede en gerechtigheid brengt, die met zijn lijden, sterven en opstanding de dood overwon, die met zijn dood verzoening mogelijk maakte tussen God en mensen. Hij gaf zichzelf als het ware voedsel, als brood en wijn. Zo voedde hij zijn leerlingen en allen die in hem geloven. Hij zegende hen met de Heilige Geest. En Jezus is de beloofde priesterkoning waar David al van zong. Jezus vervult de oud-testamentische geschriften. Dat laat de Hebreeën schrijver mooi zien. Wij hebben de hele Bijbel. Wij kunnen al die lijnen zien lopen. Wij kunnen elkaar daarop wijzen. Want ook voor ons mag dezezelfde Melchizedek nog een voorbeeld zijn. We zien in hem Gods bemoeienis met deze wereld. Bij Abraham, bij David en uiteindelijk in Jezus Christus en in zijn bemoeienis met de kerk van vroeger en van nu. In een tijd met oorlogen en geruchten van oorlogen mogen we wijzen naar Jezus, de vredekoning, die kwam om de strijd aan te gaan met het onrecht. Vrede en gerechtigheid. Wat hebben we het nodig, ook in onze tijd? Wat is er veel strijd en oorlog in deze wereld, in het groot, maar ook in het klein. Ook in onze eigen conflicten met de mensen om ons heen. Laten we proberen op onze eigen plek een vredestichter te zijn. Om mensen met elkaar en met God te verbinden. In de hele gewone dingen van iedere dag. Want juist daarin wil God betrokken zijn. Laten we elkaar het brood en de wijn aanreiken. Omdat we samen het lichaam van Christus mogen vormen. Daarin heeft ieder zijn eigen plek. En vullen we elkaar prachtig aan. Daar past geen strijd, maar vrede en verzoening. Melchizedek gaf ons het goede voorbeeld. En dat voorbeeldverhaal roept ons ook op om onze tiende te geven in de dienst van de Heer. En dan gaat het me niet in de eerste plaats om de financiële giften die je af kunt dragen aan de kerk bijvoorbeeld. Maar het gaat me om de inzet van je persoonlijke gaven. God heeft aan ieder mens bijzonder mooie en unieke gaven gegeven. We hebben allemaal zo onze gaven en talenten die we kunnen inzetten voor hem en voor elkaar. Laten we dat ook zeker doen. Abraham gaf de tiende naar Melchizedek. Het volk Israël bracht zijn offers en gaven naar de tempel van God. De eerste christenen deelden hun bezit met elkaar en zorgden voor elkaar. En wij? Laten we een voorbeeld nemen aan de Bijbelse verhalen. Want wanneer we vervuld met de Heilige Geest onze weg door dit leven gaan, dan staan we misschien wel ongemerkt in zijn dienst. Hij houdt ons in zijn hand. Dat wil zeggen dat hij ons beschermt en verzorgt. Maar net zo goed dat hij ons gebruikt als een werktuig, als een instrument in zijn hand. Om zo ook een voorbeeld te kunnen zijn voor de komende generaties. Amen. beleiden. Het lied, evangelische liedbundel 274a. Laten we gaan staan. Onze God, ook aan het einde van deze dienst komen we weer bij u. Heer, u laat ons in uw woord zien hoe u in alle tijden God wilt zijn voor de mensen. Als een priesterkoning die overwint en verzoent. Zo gaf u Jezus, die de dood overwon, als een priesterkoning die beschermt. Zo wilt u ons nabij zijn. Vooral op de moeilijke momenten, bij ziekte en verdriet. U slaat uw armen beschermend om ons heen. Heer, u kent ons ieder persoonlijk in onze eigen levens. U weet wat ons bezighoudt en waar we in de komende week mee te maken krijgen. Wat is het een zegen om die week te beginnen rondom uw woord en samen met uw gemeente. We danken u voor elkaar, voor jong en oud. In deze tijd van vakantie bidden we u in het bijzonder voor hen die eenzaam zijn. Geef dat we naar hen omzien. We bidden u ook voor een tijd van ontspanning en rust, wanneer we het werk even mogen laten rusten. En we bidden u voor hen die gewoon door moeten blijven werken. Voor de mensen die op dit moment geen vakantie hebben. Geef hen de energie voor hun dagelijkse werk. Heer, u geeft ons voedsel voor onderweg. Concreet iedere dag weer het eten op ons bord. Maar ook in de tekenen van brood en wijn mogen we weten dat u ons wilt voeden met de herinnering aan het offer van uw Zoon. We danken u daarvoor. We bidden u voor al die mensen die in hun leven te maken hebben met ziekte, verdriet of rouw. Bij hen zelf of bij de mensen om hen heen. Heer, helpt u dragen. We bidden u om genezing en verzoening, om kracht en troost. In het bijzonder willen we daarbij denken aan broeder Versteeg en zijn vrouw, nu broeder Versteeg zo ernstig ziek is. Heer, wilt u voor hem zorgen? Wilt u bij hem zijn en bij zijn vrouw? Heer, geef dat we om hen heen staan en dat ze op die manier ook uw nabijheid en troost mogen ervaren in deze moeilijke tijd. Heer, we bidden nu ook voor al die mensen die in hun leven te maken hebben met angst en onrust. Heer, we bidden u om vrede. Ook voor die gebieden waar oorlog is en strijd. We denken in het bijzonder aan een land als Syrië en een gebied in Egypte. Heer, maar er zijn nog zoveel meer landen waar oorlog en onrust is. Geeft u licht waar duisternis heerst. Heer, red uw kinderen in dit leven en geef ons allen het uitzicht op een eeuwig leven bij u. Heer onze God, we verlangen naar de geborgenheid bij u, waar geen verdriet en eenzaamheid meer zijn. En we verlangen er ook naar dat u ons gebruikt waar u maar wilt. Zegen ons en laat ons tot een zegen zijn voor de mensen om ons heen. In Jezus' naam bidden we u dit. Amen. Dan zal er nu gecollecteerd worden en daarna zingen we gezang 383, vers 1, 2, 4 en 7. dienst mag ik u naar huis laten gaan met de zegen van onze God. De Heer zegende u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.